De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 14e hoofdstuk, het 18e en het 19e vers. Johannes 14, de versen 18 en 19. Daar spreekt het woord des Heren al dus: ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. Tot zover. Schrijven wij hierboven: hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Het is nog enkele uren in de nacht dat de Heer Jezus overgeleverd zal worden in de handen van zondaren. Judas is uit de paaszaal vertrokken om zijn boze werk te doen. En toen hij uitgegaan is, heeft de Heer Jezus gezegd: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Maar hij heeft ook tot zijn discipelen gezegd: nog een kleine tijd, kinderken, ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga kunt gij niet komen, alzo zeg ik u lieden nu ook. De Heer Jezus heeft zijn discipelen voorbereid voor de naderende scheiding. En hij heeft daar werkzaam geweest om het zwakke geloof te versterken aan dat heilig avondmaal. En hij heeft ze ondersteund en onderschraagd door zijn belofte te geven van die trooster die komen zal, die hen in alle waarheid zal leiden. En hun geloof opgewekt om te mogen zien, door dat geloof, die wonderlijke eenheid tussen Vader en Zoon en de Heilige Geest. En hij heeft ook als kenmerk van de waarachtige liefde gegeven het bewaren van zijn geboden. En nu ligt met eerbied gesproken: in het oosten lag men aan. Men zat niet op een stoel, maar men lag aan. En met één hand onder het hoofd, waarop men steunde, kon men met de andere hand spijzen nemen en drank. Maar met eerbied gesproken, dacht ik: ja, daar is nu de koning op zijn sterfbed. Want de schaduwen van het lijden, ze zijn over hem heen gevallen. Hij wist wat op hem komen zou. En nu heeft niemand meer de liefde gehad dan deze, dat hij zijn leven gegeven heeft. Maar ik dacht zo aan het afscheid. Je denkt dan aan verschillende dingen die ons in het woord vermeld staan, van een Jozef die van zijn broeders afscheid nam en zegt: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En aan Mozes en Jacob, die daar zijn zonen zegende en sprak van die eeuwige zegen die komen zou. Wat een ontroerende ogenblikken. Als iemand sterven gaat en hij is nog in de gelegenheid om afscheid te nemen. en om zijn kinderen een teder vaarwel of een ernstige vermaning te mogen geven. Wat een ontroerende ogenblik. Ik heb dat zelf niet meegemaakt van eigen vader of moeder, maar wel van sommige vrienden, die in die laatste ogenblikken met gebroken ogen nog hebben uitgeroepen tot wederzien en gegroet allen, alle vrienden. Dat is al ontroerend. Je zegt, hoe is het mogelijk dat de mens die de afbraak van de aardse tent toch ondergaat, dat er nog iets geproefd en gesmaakt mag worden van die gemeenschap die blijft tot in eeuwigheid. Ik dacht ook nog aan mijn grootvader Kort, enkel de enige tijd voor zijn sterven, dat al zijn kinderen om zijn bed stonden. En dat hij zijn oudste zoon aankeek en zei, Jacob, mijn zoon. Mijn ingewand was ontroerd om uwentwil. Het was altijd moeilijk geweest. Tegenstrevend. En ik moest de Heere gelijk geven als hij zijn oordeel, zijn vonnis voltrok. Maar, zei hij, de Heere zei tegen mij, heb ik hem dan al reden verdoemd? Nee, Heere, hij leeft nog. Mijn zoon, wees gewaarschuwd. Kijk, dat zijn aangrijpende ogenblikken. Als een vader of een moeder aan het einde van de weg gekomen is. En de lichamelijke en geestelijke omstandigheden laten het nog toe. Om nog een woord van afscheid te mogen spreken. Het zit er mij niet in. Dat bedoel ik niet. Maar het gaat juist om het aangrijpende, dat wil ik er uit doen, het aangrijpende als zoiets plaatsvindt. En dan ver boven dat nietige aardse wemel, ver boven dat mensen verdriet, dat mensen meeleven, dat toch altijd door mensen alleen beoefend wordt. Ver daarboven staat hij, die de zijne al zo heeft lief gehad, dat hij zijn leven voor die schapen gegeven en gesteld heeft. En dat hij het leven niet heeft lief gehad, maar de dood heeft verkozen en het oordeel om de straf die ons de vrede aanbrengt op zich te doen aankomen. Geen vader op aarde, hoe vol mededogen ook, maar het reikt niet aan de eeuwige vader en aan de Heer Jezus Christus. Want ieder woord dat u is voorgelezen is een diepte van onderwijs, van bemoeienis, van liefde. Hoeveel van Gods kinderen hebben in de meest moeilijke omstandigheden troost mogen ontvangen uit zulke woorden? Hoeveel zijn gesterkt en geschraagd, maar het oog gericht werd op die dienende borg en middelaar. En nu zijn die discipelen daar als het ware, want de Heere die bereidt als het ware, die spreekt alsof hij reeds op een sterfbed ligt. Het zal ook niet zo lang meer duren dat hij zal hangen aan het vervloekte hout. Maar de Heer Jezus, wetende alles wat over hem komen zou, en wetende wat maakt, zo wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Wetende, zij dragen deze schat in aardevaten. Wetende dat zij er niet doorheen zouden kunnen komen. Dat alles wetende, spreekt hij nu als een stervende vader hen aan. Uit een onbegrijpelijke tederheid en beminnelijkheid. Want daar staan ze nu, of liggen ze. En wat verstonden ze nog weinig van de noodzakelijkheid dat hij nu moest lijden en sterven en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan. En toch voelen ze er iets van. Het is een eigenaardige schaduw. Ze kunnen het geen naam geven, maar dat er iets gebeuren zal, dat beseffen ze wel enigszins. Maar ze staan er zo vreemd tegenover. Hun koning, hun meester, hun dierbare profeet, die zoveel wonderen had verricht en zo uitnemend gesproken had, dat die weg zou zijn. Dat kunnen ze niet indenken. Dat kun je ook niet indenken. Dat kun je alleen ervaren op het ogenblik dat het zo is. Dat kunnen ze nu nog ineens beseffen. Maar straks, de wereld zal zich verblijden. Maar gij zult klagelijk wezen. Dat zie je ook in het verlies. De Heere kan geven innerlijke beweging van barmhartigheid en liefde. Maar je kunt je eigen niet verplaatsen ten volle in het gemis. Alleen als je zelf, man, vrouw, kind, vader, moeder, verliest. Dan was iets van die pijnlijke smart ervaren. Toch, zoals ik zei, het is dat onbestemde, dat niet weten en toch die innerlijke vrezen, die innerlijke verdrietigheid die zich langzaam begint meester te maken van de discipelen. Het wordt wel weer telkens weggedrongen, maar als ze dan hun meester zo horen spreken, ja, dan grijpt het hun toch aan. Stel je voor dat die meester weg is. Wat hebben wij dan nog? Wat is er dan nog? Stel voor dat de Heer Jezus, dat hij nou eens echt zal sterven en gedood worden. Wat moeten wij dan? Nou ja, er zijn toch nog meer mensen. Ja, nee. Nee, gij zijt veel schoner dan de mensen, kinderen. Genade is uitgestort op uw lippen. Als hij er dan niet meer is, ach, denkt Thomas, dan geloof ik dat ik ook maar beter dood zou kunnen zijn. Want dan is er toch niks meer voor ons. Wat heb je dan nog? Dan is ons leven voorbij. Als hij vergaat, dan vergaan wij ook. Waarom toch? Waarom toch? O, ze hebben in die koning, die profeet, die ook onderwees in zijn priesterlijke dienst, al verstonden ze geen van deze dingen. Daar hebben ze iets van mogen proeven en smaken van die liefde geur. En die heeft hun hart ingenomen. Die heeft hen vertederd en vernederd. En nu is er in hun zielen iets van een liefde die de liefde van man en vrouw, van vader en moeder, van kinderen, ouders, te boven gaat. Schrik er niet van, te boven gaat. Het is waar. Een liefde die geproefd en gesmaakt wordt, die van een diepere, een andere natuur is, zou je zeggen, dan de liefde van man en vrouw. Ouders, kinderen. Want dat is de liefde die alle heuvelen slecht en de harten breekt. Dat is een liefde die man en vrouw nooit die gestalte en die vrucht kunnen geven. Dat die ellendige, die naamloze, die verdoemelijke, die vloekwaardige, die zwarte en melaatse zondaar. Proef de bemoeienis en de ontferming van hem, die gezegd heeft, volg hij mij. Heb je dat al? Dat heb je wij nooit. Maar hij stort zijn liefde uit in het hart. En die liefde die doet getuigen als hij zegt, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Het is die liefde die openbaar komt, zoals bij die man die in moedeloosheid met zijn hoofd op de tafel lag. Het was voor hem toch afgelopen. Hij had toch niks meer. De Heere keek niet meer naar hem om. En hij had geen blijdschap en geen vreugde. Toen zei zijn vrouw, man, er staat nog een zakje met geld in de kast. Als het dan toch afgelopen is, neem dat dan mee. En ga nog een poosje de wereld in. Geniet dan nog zoveel als je kan. Toen begon hij te wenen. O nee, zegt hij, dat nooit. Dat kan niet. Want hij heeft naar mij omgezien, de Heer had naar hem omgezien, zie je? Daar komt iets van die liefde openbaar. Die onuitsprekelijke liefde. Die alles vermag, ook als ik van vader en van moeder, van man of vrouw, verlaten ben. Het zij in een verkeerde zin verlaten, of door de onverbiddelijke dood, de Heere is goed en groot. Zulke een betrekking is er nu, vanuit die eeuwige trouw en ontferming van dat welbehagen God, tussen deze, ja, je zou zeggen, aanstaande weeskinderen. En deze weduwe. Zulk een betrekking. En daar staan ze nu. Hij is er nog. Maar toch. Wat zal er toch alles gebeuren?
Wat zal er toch gebeuren? En nu als het ware als een vader op het sterfbed of een moeder of een vriend. Een goede vriend. Daar komt de koning. Die weet wat van zijn maak zo zij te wachten. Beter nog dan dat we het zelf weten. Hij komt met zijn verborgen, met zijn ondersteunende genade. En hij doet zijn mond open. En hij zegt, ik zal u geen wezen laten. Je blijft niet vader en moederloos achter. Nee, dat doe ik niet. Zie eens wat een liefde. Wat een trouw, wat een ontferming. Zo is hij nu verbonden aan zijn duur gekochte kerk. Waarvoor hij nu de prijs zal gaan betalen van zijn dierbaar bloed. Het is alles een volkomen zekerheid. In hoeverre ze het verstaan hebben, dat doet niet ter zake. Want je moet altijd maar denken, dat is punt 2. Voor mens is dat, zoals wij zijn, is dat punt 1. Maar zodra de Heer je ogen gaat openen daarvoor, dan zeg je, nee, dat is punt 2. Dit is punt 1. Wat God doet. Want de mens met al zijn beweging, met alles wat er is. Ach, wat is hij? Is die mens nou? Maar dan de gedachte, de kennissen te mogen omdragen. Heb je ook die kennissen gekregen? Dat je nou met voor en met tegen, met tranen of zonder tranen. Maar dat eeuwige wonder, het is niks meer te veranderen. Het is niet meer te niet te doen. Die hij lief gehad heeft, die heeft die lief tot het einde toe. Ja, met een eeuwige, onveranderlijke liefde. Want zijn gedachten kunnen niet afgesneden worden. Dan kun je zeggen, ja, maar als hij nou zelf stikvol van gedachten, overleggingen. Wat heb je er dan aan? Nou, dat is jammer. Maar het zou ook kunnen zijn dat er op de bodem van je ziel toch. Tegen alles in die weten, van die grote ik zal, en voor die grote ik zal, vallen de bergen vlak en de zeeën droog. Dat is een geheim, dat weet God en die ziel wel, in het verborgen. Wat ziet gij lieden de Sulamiet aan? Zij is als een rij van twee heiren. Maar het kan wel wezen dat ze met een schreeuw van benauwdheid zich openbaren vanwege alle weesdom en smacht. En nochtans de wetenschap mee te dragen, ja. Ver boven mijn vlees en mijn bloed, mijn overleg. Staat die grote, ik zal. Dat is nou het eeuwige welbehagen Gods, dat is zo ontzaggelijk groot. Als je daar een oog op mag krijgen, dan zeg je, o. Oh, mensen, o. Oh, niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijf van geslacht. Geslacht tot geslacht, zalig moet men noemen, die hun maker roemen als hun Heere en God. Want ze worden erdoor gedragen, zo ongelovig, zo liefdeloos als ze zich ook gevoelen. Ja, zo bedekt in een menigte van overleggingen. Ik zal u geen wezen laten. Want ik kom weer terug. Ik kom weder tot u. Ja, een vader die de Heere vreest, die mag zeggen tot wederziens.
Maar hij kan moeilijk zeggen, ik kom terug. Het is waar, de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Maar van, nee. Nee, wel zal de kerk hem tegemoet genomen worden in de lucht. Maar hij kan het wel zeggen, ik zal u geen wezen laten. Ze zullen het tijdelijk zijn. Als de wereld blij is en zij verdrietig, dan zullen ze wezen zich gevoelen. Net of ze van vader en van moeder of dat alles voorbij is. Het zal wel zo zijn, maar ik kom weder tot u. Hoe? Op velerlei wijze. Het is duidelijk uit het verband dat wij in zonderheid moeten denken aan het Pinksterfeest. Toen Christus door de Heilige Geest in hunne harten werd verklaard en dat ze indachtig gemaakt werden en dat ze die Christus in hun hart ontvingen door het woord. Het is duidelijk, maar ik zou toch persoonlijk nog gerust iets verder terug willen gaan. Ik kom weder tot u. Wees, kinderen. Vrouw, wien zoekt gij? Kijk nou eens naar die vaderlijke ontferming van de koning. Want hij wordt ook genoemd vader der eeuwigheid. Kijk, wien zoekt gij? Wat weent gij? En zij menende dat de hovenier was, dat het over, zeiden, zij hebben mijn heren weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Maar Maria, als je hem dan gevonden hebt, wat moet je dan doen? Hij is er toch niet, hij is toch dood? Ja, maar hij leeft nog in haar ziel. En dan zou ze nog gaan, zie de liefde, ja, het is allemaal voor niets hoor, de Heer, maar het maakt de Heer wel in orde. Maar dan zou ze nog gaan met haar tranen hem nat maken, hem kussen op zijn bleke mond. En wenen en sterven, omdat toch alles voorbij is. Het is wat. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom terug. Maria en zij zich omkerende zeiden, Rabboni, dat is meester. Ziet hij mijn liefste, hij komt, springend over op de berg en huppelend over de heuvelen. Dat is de stem mijn liefste. Mijn schapen horen mijn stem. Wat is het hart vervrolijk. Ik kom weder tot u, Petrus, Thomas. Ja, Thomas. Filippus, Nathanael, ik kom terug. En ik zal zeggen, vrees niet. Ik ben het zelf. Waarom klimmen toch zulke gedachten in je op? Heb je hier iets om te eten? Hij komt terug. Maar, nogmaals, het is duidelijk, dat was maar tijdelijk. Want toen gold ik vaar op tot mijn God en uw God, tot mijn vader en uw vader. Maar wat denk je dan van Pinksterfeest? Toen de apostelen met kracht getuigenis mochten geven van die levende heren en zaligmaker die door God verhoogd was tot zijn rechterhand. Wat denk je waaruit dat Pinksterfeest, waar die geest in de harten van zondaren gaat werken, in de harten van zijn kinderen, in het midden van zijn duur gekochte gemeente, altijd blijft dat waar. Ik kom tot u.
Ik kom tot u, zo staat het schrijven. Ik kom tot u. Zijn werk staat altijd in het teken van ik kom tot u. Maak zo. Maak zo. Ik weet wat van u te wachten is. Daarom ik kom tot u. Mag je er iets van, al is het in een schemering, zien? Ik kom tot u. Dan zie je daar het geheim van de zaligheid. Bij de aan- en bij de voortgang, ja, tot in alle eeuwigheid verklaard. Ik. Die dierbare zielenvriend. Die nou niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Die gezegd heeft, het is des vaders welbehagen dat ik gekomen zijn als die goede herder het leven voor u zou verwerven. Klein kuddeke. Wij. Och, wij blijven steken. En waar wij nou blijven steken, in het moeras, op gladde plaatsen, in voorspoed of in tegenspoed, in gezondheid of in ziekte, daar voelen wij wel soms aan dat we niet op de goede plaats zijn. We derven menigmaal zijn gunstrijke aangezicht. En wij proberen een geschiktere plaats te vinden om hem te ontmoeten. Maar intussen zingt de kerk. Ik ben helaas een lederen zak gelijk, die in de rook zijn zakken heeft verloren. Intussen, bij alle beweging, komen ze steeds vaster te zitten in hun overleggingen, in hun niet weten, in hun, ja, laat ik het maar zeggen, in hun onverschilligheid, zo kan het ook nog, in hun dodigheid. Of in hun verdriet waar ze niet doorheen kunnen komen. En dat ze al te zeer verzaagd zouden zijn. En als je dan eens mag horen. Ik kom. Ik kom zoals je bent. In die stand kom ik. Ben je nog vervuld, Thomas, van allerlei twijfelingen? Ik kom, Petrus. Denk je misschien met schrik en beven aan die eerste ontmoeting? Wat moet dat worden? Ik, verloochenaar, miskenner, van al die liefdeblijken, van al die bemoeienissen, van al dat onderwijs wat hij gegeven heeft. Thomas of Filippus, die nog steeds bezig is, toon ons dan de Vader, hoe is dat nou toch? Ja, ik zou zeggen, je kan het zo niet uitdenken, maar dat is de praktijk, de ervaring, de verrassing. Ik kom weder tot u. Dat doet hij. En hij komt met de tekenen der nagelen in zijn handen en voeten. Hij komt als de gevloekte die nu gezegend is en een uitdeler der genade en der menige lichamen. Hij komt niet om te stelen, te slachten en te verderven, maar hij komt om het leven te geven. Wees kinderen. Ja, maar niet alleen. Al is het hier tijdelijk zo geweest dat ze zijn lichamelijke tegenwoordigheid moesten missen. Of tijdelijk, voorgoed. Na zijn hemelvaart hebben ze hem niet lichamelijk meer in het midden gehad. Als de zoon des mensen. Maar dat hij nou door die inwonende werking van de Heilige Geest en door het woord Gods rijkelijk gaat wonen in de harten. Zoals je nou zeggen moet, het is met mij zo laag afgelopen. Het is met mij zo ver weg. Het is met schrijfgoden geen ongerijmd toe. Maar zeg liever, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Hij heeft het gezegd, ik kom weder tot u. Je komt met al je bewegingen, met al je doen, met al je bidden, met alles wat je naar voren brengt, kun je eigenlijk niet brengen. En als je dat nou gelooft, dan word je er ook blij mee. Ik kom weder tot u. Hij zal hen nimmer om doen komen, in dure tijd, nog. Hongersnood. Het valt niet mee. Nee, het valt zeker niet mee. Het valt eigenlijk nooit mee. Voor weglopers. Voor mensen die hier moeten ervaren wie en wat ze zijn. Onverstandig en traag van hart. Maar boven dat alles staat nog dan. Ik kom. Weder tot u, totdat hij gezien zal worden op de wolken des hemels. Dat is zijn laatste komen. Dan zullen zij hem tegemoet genomen worden in de lucht. En gelijk de apostel zegt, en alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Vertroost elkander met deze woorden. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Nooit meer zien. Dat is voorbij. Want gelijk ik de Joden gezegd heb, sprak de Heer Jezus in het voorgaande hoofdstuk, zo zeg ik ook nu u. Gij zult mij zoeken, maar niet vinden. Maar toch is er onderscheid. Eerst had de Heer Jezus het tegen de Joden gezegd, tegen wie hij ook eenmaal sprak, zo blijft dan uw zonde. Dat is een rampzalig oordeel. Daarin ligt als het ware de schaduwreeks van het woord. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij uit deze wereld gegeven heeft. De wereld zal mij niet meer zien. Ja, dat bedoelt de Heer Jezus niet mee. Een mens die zichzelf waarneemt als een wereld van ongerechtigheid. Enkel wereld. Want daarvan geldt al zo'n lief heeft God de wereld gehad. Maar hier duidt het op die godsdienstige wereld.
Hier duidt het op die mens die in het oordeel der verharding vijandschap haat tegen die enige borg en middelaar uitleeft, terwijl hij beter weet. Als je blind was, zegt de koning, dan zou er nog wat kunnen gebeuren. Maar gij zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. De wereld zal mij niet meer zien. Het is afgelopen. Want hij zal niet meer lichamelijk terugkomen op de aarde. En hij zal ook niet door zijn heilige geest in hun hart wonen. Rampzalig lot in die zin van wat hier genoemd wordt wereld. Want dat is die wereld die verzonken ligt en blijft. Hoewel vrij en moedwillig, maar nochtans onder het oordeel God zal het niet meer zien. Ja, en hoewel er velen uit deze wereld getrokken zijn door de koorden zijner eeuwige liefde, wat zijn er ook verzonken in een eeuwig wee en ach. Duizenden bij duizenden, miljoenen bij miljoenen. Proeft als het ware het oordeel Gods, proef je hierin. Van die wereld, dat het een afgesneden zaak is. Zoals de Heere zegt, ik zal u geen wezen laten. Zo staat hier, de wereld zal mij niet meer zien. Daar zie je de hoge ernst van het heilige evangelie. Die mij verwerpt, verwerpt mijn vader die mij gezonden heeft. Ik heb u zoveel treffelijke werken getoond van mijn vader, om welke van die stedigt gij mij? Want het is ook een oordeel over de zonde wat we hier vinden. Een oordeel over de onvoetvaardigheid, het ongeloof, de verachting. De verwerping van de enige naam die onder de hemel gegeven is. Waarin de koning toch gezegd heeft, wee u, Capernaum. Gij die tot de hemel verhoogd zijt, gij zijt tot de hel toe nedergestoten. De wereld zal mij niet meer zien. En er is nou al genoeg godsdienst. Wereld. Waar je het aan proeft. Zelfs onder een dikke laag rechtzinnigheid. Geen spoortje en geen sprankeltje kennis. Aan de zonen Gods. Maar de dood in de pot. Wel enkele klanken om het nog te noemen. Maar je proeft dat in uit hun verkondiging. Geen kennis aan die persoon des middelen. Dat is erg. Dat is verschrikkelijk. Dat is een oordeel Gods. Daar gaat het toch maar om hem. Daar gaat het toch maar om. Hij kunt het proeven. Er staat de mens er nog wel te janken bij, hoor. Ik zeg het een beetje scherp. Maar niet met het oog op degene die hij doorstoken heeft. Maar ook nog weer de waardigheid van zijn autoriteit of van zijn beschuldigend geweten. Ontzettend. Dat de Heere ons toch geven, bewaard te mogen worden.
kennis te mogen ontvangen aan de Zoon Gods. Dan zou hij een weg hebben van hier naar het andere eind van de wereld, daar ben je niet mee zaal. Maar werd je verwaardigd om als een ellendige worm te geloven in hem, die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Gij zult ervaren, open de poorten der gerechtigheid, door deze zal ik binnentreden. Maar gij zult mij zien. Weer een vastheid. Weer een woord dat van geen wijken en van geen wankelen is. Weer een woord dat de ellendige zondaar in de duisternis heeft vertroost en bemoedigd. Maar gij zult mij zien, want denk er aan mensen. In het oog des geloofs op de Zone Gods en in het heilige evangelie. Daarin is de zaligheid. Daarin is het leven. Verder niet. Hoe aangenaam ook. O, dat die lieve geest mij en nu toch de zuivere grond der zaligheid recht ontdekken. Het fundament van de Vader gelegd. Maar gij zult mij zien. Is het waar, Heer? Ik kan het niet geloven. Gij zult mij zien. U hebt het toch gezegd. U hebt het toch beloofd. Gij zult mij zien. Zien. Ja. In het heilige evangelie, zoals Paulus schrijft aan de gelaten Christus, die voor de ogen geschilderd is geworden. Als de gekruisigde. Gij zult mij zien. In de tekenen. Van brood. En van wijn. Ja. Gij zult mij zien. Waar nou door het woord en die geest. Het oog gericht wordt op hem. En gij zult bekennen. Zo onverwacht. Zo ongedacht. Altijd weer, steeds bij vernieuwing, want ik kom tot u. Hij is altijd op weg om te komen. Als je aan de wasmachine staat, of in je auto zit, of aardappelen schilt, of in de keuken. Hé, daar opeens, in een ogenblik soms, daar is hij. Met zijn genade, geest en majesteit, wijkt hij nimmer meer van ons. Maar wij zijn afwijkende zondaren. Hij komt terug. Gij zult mij zien. En straks. Hier. Hier. Mensen wat die de Heere nou vreest. Wat denk je nou eens in? Denk je dit nou eens weg? Denk nou eens een ogenblik terug. Wie ook zijn. Wat zou je dan verder moeten? Buiten hem. Als dit nou niet waarachtig de waarheid is, wat dan? Dan zijn we de ellendigste van alle mensen, kinderen. Dan zou het nog waar misschien zijn, laten we dan nog maar wat leven. Zoals Adam dat leven noemt, maar nergens meer aan denken. Maar dit is waarachtig. Hij leeft en hij zegt, gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. Ik leef, ik blijf leven. Want daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. De Vader heeft hem niet lief, omdat hij het leven aflegt. Maar hij heeft hem lief omdat hij het leven aflegt om hetzelfde wederom te nemen. om door de dood der vervloeking heen op te staan tot eeuwige zegeningen. Want dat is des vaders welbehagen, om een groot volk in het leven te behouden. Een schade die niemand tellen kan. Daarom zegt de Heer Jezus in het bewustzijn van zijn leven. Ook door de dood heen, hij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Ik leef, ook leef ik als ik sterf. Ik leef in de dingen mijns vaders. In de deugden mijns gods. In zijn naam die ik verheerlijk op de aarde. Ik leef zelfs als mijn hoofd in het stof gedrukt is en alle baren over mij heen zijn gegaan, dan zal het nog de klacht en de schreeuw van de levende zijn. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik leef, daarom zullen zij ook leven, omdat hij leeft, omdat hij het zegt, omdat hij het doet, als stervende en ziet wij leven, als niets hebbende en nochtans alles bezittende, als verleiders en nochtans waarachtige, als vervolgd, doch niet daarin verlaagd. Gij zult leven. Hij leeft. En zijn kerk zal eeuwig leven. We moeten naar huis. Ik zou er nog iets van willen zeggen, maar het komt mij in de gedachte dat we in deze stof, bij deze stof, ik leef en gij zult leven, wel eens eerder stil hebben gestaan. Nu. Maar dat geeft niet dat het u tot troost mogen zijn. Gij die God vreest. Gij ontrouwen. Gij bedrukte en bedroefde. En ook gij, moeder en kinderen, die in zulk een verlies u weg moest gaan, dat het uw troost mogen zijn. Hij heeft gezegd, ik leef, en gij zult leven. Niet omdat u en ik zo levendig zijn, maar omdat hij het leven geeft, en omdat de dichter gezongen heeft, die aan mijn ziel het leven geeft. Want het leven is in zijn zoon. Maar als wij mogen leven, dat betekent dat we dat nou eens waarachtig mogen leren geloven. Dat het leven in zijn zoon is. Dat geeft ruimte. Adem toch. Want als je daar niet bent, dan moet je het leven ergens anders hebben. Dan moet je in een oude lederen zak zitten te kijken of dat je er nog iets vinden kan. Oh, dan blijf je maar rondvliegen en dolen. Maar dat is nou het leven van de kerk. Als ze verwaardigd worden door het allerheilig geloof. Ze mogen ervaren. En dit leven is in zijn lieve zoon. En daarom mogen wij ook leven. Staat er goed bij. Trots. Alles. Alles, alles. Wat een ramp. Wat een ongeluk. Wat een zielsbeschuldiging. Wat een ontrouw, wat ge ook ver verwijdert u aan van dat hemelse hof. Eeuwig blijft het gelden voor al zijn ellendigen. Ik kom tot u, ik leef en gij zult leven. Amen.